Goedemorgen gemeente en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom op deze morgendienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Deze morgen zal er een preek gelezen worden over het Pinksterevangelie, nog een keer uit Handelingen 2, vers 12 tot en met 21 en verder van 37 tot 41. Dus uit Handelingen 2, vers 12 tot 21 en 37 tot 41. De psalmen die wij willen zingen zijn psalm 138, de versen 1 en 3. Psalm 19, de versen 6 en 7. Psalm 77, de versen 7 en 8. Psalm 66, vers 8. En Psalm 105, de versen 1 en 3. Ik zal alles voor u herhalen. Psalm 138, versen 1 en 3. Psalm 19, vers 6 en 7. Psalm 77, de versen 7 en 8. Psalm 66, vers 8. Psalm 105, de versen 1 en 3. Schriftlezing uit Handelingen 2, vers 12 tot en met 21 en vers 37 tot 41. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst. zeggen.
Goedemorgen. Namens de kerkraad de afkondigingen. De diensten volgende week zondag 7 juni om 10 uur onze eigen predikant dominee Hoefnagel. Waarin de voorbereiding zal zijn op het vieren heilige avondmaal de week daarop. En om 1700 uur om 5 uur dominee W.J. van der Brink. Een herinnering aan de afwijkende tijdstip van de middagdienst vandaag. Die begint om 16:00. Dominee Klaver hoopt dan voor te gaan. De kerkraad vergadert woensdag 3 juni. En de gemeentevergadering van aanstaande zaterdag over het vervolg op de toekomst van de gemeente. Zaterdag 6 juni om 14:00. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheffen ons tot God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We zingen van Psalm 138, de versen 1 en 3. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. U dank bewijzen. En het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Psalm 138, de versen 1 en 3. We luisteren naar de wet van de Heere, de 10 geboden die hij op de Sinaï gegeven heeft uit Exodus 20. En de toespitsing die de Heer Jezus geeft in Matthäus 22. Daarna zingen we van Psalm 19 het zesde vers. Daarna lezen we uit de Bijbel, uit het boek Handelingen, hoofdstuk 2, de versen 12 tot 21 en 37 tot 41. En daarna zingen we het zevende vers van Psalm 19. Dus we luisteren naar de wet, zingen Psalm 19 vers 6, lezen uit Handelingen 2 en zingen van Psalm 19 vers 7. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, op de vraag, wat is het grote gebod in de wet? U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. lezen we nu uit het Bijbelboek Handelingen. En de tekst bestaat uit de versen 12, 13 en 37. En we lezen vanaf vers 12. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. En dan lezen we verder bij vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af. En spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Tot zover. zo gaan bidden voor deze dienst en voor de gemeente. In het bijzonder is de voorbede voor broeder Ko van Ekeren. Hij is opgenomen in het UMC en krijgt vandaag zijn eerste chemo ter voorbereiding op de stamceltransplantatie. Laten wij bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot U komen wij in ons gebed. Tot U, Vader, Schepper van hemel en aarde, Schepper ook van ons leven. En U bent het ook die zondaren gekozen hebt om weer in genade aangenomen te worden. Tot U, de Zoon, die mens geworden is en de rechtvaardige straf van God op onze zonde gedragen heeft aan het vloekhout en de dood heeft overwonnen. Tot U, de Heilige Geest, door de Vader en de Zoon gezonden om ons te overtuigen van zonde en schuld en om het plaatsvervangende werk van de Zoon toe te passen in zondaarsharten. Hoe groot zijt Gij? Leer ons U te erkennen als God, als Verlosser, en wil ons ontdekken aan onze zonde en schuld en wedergeboren doen worden door de Heilige Geest, zodat we tot ons scheppingsdoel zouden komen, ons verheugen in U en U alle eer en lof te geven. Dan zullen we ook in liefde tot onze naaste gaan leven. Heren, we bidden U om een zegen over deze dienst. Over het zingen, het bidden, het luisteren naar Uw woord en de verkondiging door het lezen van een preek waarin we zullen nadenken over de verschillende reacties op de Pinksterpreek van Petrus na de uitstorting van de Heilige Geest. En ook hoe onze reactie is op alle preken, woordverkondigingen of als we zelf het woord bestuderen die wij in ons leven hebben gehoord. We vragen U ootmoedig, geef ons door Uw geest die houding, reactie, dat we buigen voor U, tot U om redding smeken en gaan leven naar Uw wil. Heren, we bidden ook om een zegen van de bijdrage van de organist en alle anderen met een taak in deze dienst. We dragen de hele gemeente aan U op. Alle die hier aanwezig zijn of later aanwezig of op afstand met ons in deze dienst verbonden. Heren, we zijn klein in aantal, klein in kracht. U weet waar wij in tekort geschoten zijn. Wilt U daar verzoening over doen? En Heere, leid ons ook als kerkraad, als gemeente, in onze overleggingen over de toekomst van de gemeente. Vertroost in het verdriet over dat wat teloor ging. Maar geef ons ook zicht op Uw doorgaande werk. Want U gaat door met Uw koninkrijk. Wij vragen zo Uw zegen over de kerkenraadsvergadering en over de ledenvergadering van deze week. Heren, we bidden ook voor ieder van ons persoonlijk. We bidden voor allen met moeite en zorgen. Wat het dan ook is, of dat lichamelijk is, of psychisch, of misschien wel alle twee. Beperkingen vanwege de leeftijd, rouw en verdriet om het verlies van een ouder, van een kind, van een broer, zus of anderen. Heren, sterk ieder in zijn eigen omstandigheden. En wilt U ook de middelen zegenen die ingezet worden ter verlichting en ter heling en om de draagkracht te krijgen. Heer, en boven alles, verheerlijk Uw grote naam dwars door dit alles heen. We dragen Ko van Eker aan u op, nu de behandeling is gestart. Het is een zware behandeling en ook niet zonder risico's. Heere, wilt u de middelen zegenen, maar boven alles Ko en Ina uw nabijheid en troost doen ervaren. Dat ze het in uw handen mogen leggen en mogen geloven en vertrouwen dat uw weg de goede weg is. We bidden u voor onze leden of onze familieleden die denken zonder u te kunnen leven. Heere, trek hen toch met uw genade. En geef ons maar veel gebed voor hun eeuwig heil. We bidden ook voor onze broeders en zusters wereldwijd die verdrukt, vervolgd worden omdat ze uw naam belijden. Heere, geef dat ze het belijdenis van uw naam mogen vasthouden. En wilt u dwars door alles heen, door alle moeite, door alle zorgen, uw koninkrijk uitbouwen. We danken u ook voor de vrijheid die wij hier mogen hebben om u te dienen. Maar leer ons ook om die dan met vrijmoedigheid te gebruiken. Naar mensen die u en uw evangelie niet kennen. En die u op ons pad brengt. Heren, we danken u ook voor uw trouwe zorg. Er is zoveel wat u ons als gemeente en persoonlijk geeft. Geef dat we het mogen zien en opmerken. En u daarvoor ootmoedig de dank brengen. We bidden en danken u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Want alleen door hem hebben wij vrijmoedigheid ontvangen om tot u te naderen. Door de verzoening die hij verdiend heeft door als mens u volmaakt te dienen. En door zijn leven te geven in onze plaats. Amen. We zingen van Psalm 77, de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En vers 8, heilig zijn o God uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. De versen 7 en 8 van Psalm 77. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 66, vers 8. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Gemeente, hebben jullie goede Pinksterdagen gehad? Die vraag zullen we de afgelopen dagen gehoord hebben. Het begint al bij de kinderen, als je op school komt bijvoorbeeld. Misschien heb je eerst wel een kringgesprek met de juf en dan mag iedereen vertellen wat hij of zij deze dagen gedaan heeft. Die vraag klinkt wanneer u weer op uw werk komt, of in de buurt, of in de winkel. Wat hebben jullie de afgelopen dagen gedaan? Ben je nog weg geweest? Heb je het fijn gehad? Waren de kinderen en kleinkinderen bij jullie op bezoek? Een heleboel antwoorden klinken dan. Veel enthousiaste verhalen over wat zo fijn was. Over de leuke uitjes die men had. Over een bijzondere etentje. Ook minder enthousiaste antwoorden klinken. Het weer werkte niet mee. Het was zo druk in die attractie die we bezochten. Of ik had niet zulke fijne dagen, omdat ik voor het eerst alleen was. Mijn man of vrouw is overleden. En hoe lief de kinderen of de kennissen ook zijn, het was moeilijk. Steeds zag ik die lege plaats. Ja, de ervaringen kunnen heel verschillend zijn. Deze antwoorden gaan echter allemaal over de buitenkant. Maar hoe zag de binnenkant van de Pinksterdagen eruit? Dat is toch het allerbelangrijkste. Was er een zegen voor mij onder de prediking? Werd mijn geloof versterkt? Mocht ik voor het eerst of opnieuw ervaren dat de Heilige Geest mijn hart in beweging bracht? Waren er liederen die ik zo van harte mocht meezingen en waardoor ik iets mocht voelen van de nabijheid van God? Ik hoop van harte dat we hebben kunnen zeggen dat we geestelijk rijke dagen hebben gehad. Dat is niet vanzelfsprekend. Ook als kerkmensen kunnen we deze dagen zo verschillend ervaren. Wanneer we Handelingen 2 lezen, zien we dat al. De mensen reageren namelijk niet hetzelfde op die blijde boodschap. Terwijl ze toch allemaal naar Jeruzalem gekomen zijn om Gods daden te gedenken. Het waren, om zo te zeggen, allemaal kerkmensen. We zien hier 3 reacties op de Pinksterpreek. Verlegenheid, vers 12. Spot, vers 13. En verslagenheid, vers 37. Dus 3 reacties op de Pinksterpreek. Verlegenheid, spot en verslagenheid. De eerste reactie die we in Handelingen 2 tegenkomen is die van grote verlegenheid. Verbazing. Dat is goed te begrijpen. Midden in die overvolle stad met feestgangers heeft plotseling geluid geklonken als van een orkaan. En nieuwsgierig trekken de mensen erop af. Men wil weten wat er aan de hand is. Zo gaat dat immers. Ook toen waren de mensen op sensatie belust. Al spoedig sluit men dan op de discipelen, die daar vol van de geest de grote werken van God verkondigen. Ze spreken met andere tongen of in andere talen. Het was dus geen gewone straatevangelisatie. Het lijkt eigenlijk een belachelijke vertoning. Maar het vreemde is dat ze toch in hun eigen taal de werken van God horen verkondigen. Het is een compleet raadsel. Want deze mannen zijn ongeletterde, eenvoudige mensen uit het noorden van Israël. Voor het merendeel vissers. En degenen die al wat langer in Jeruzalem waren, die kenden hen wel. Ze spraken met een accent en hadden geen hoge opleiding gevolgd. Het waren volgelingen van een rabbi Jezus, waarvan gezegd werd dat hij de Messias was. Maar 50 dagen geleden was hij gestorven aan het kruis en begraven. Zijn volgelingen beweerden echter bij hoog en bij laag dat hij was opgestaan. Men had tot nu toe de schouders over hen opgehaald. Vreemde mensen. Ja, iedereen die wat bijzonders verkondigt, heeft nu eenmaal volgelingen. Hoe kan dit nu? Dat ze toch zo duidelijk horen wat ze zeggen. Daar weten ze geen raad mee. Ze zien daarbij ook de blijdschap en de spontaniteit. Eigenlijk worden ze er een beetje jaloers op. En ze waren alle buiten zichzelf en raakten in onzekerheid. En de een zei tegen de ander: wat wil dit toch zeggen? Ze weten er geen raad mee. Ze kunnen geen verklaring vinden. De antwoorden waarmee ze zich steeds van de boodschap van Jezus hebben afgemaakt, blijken niet meer te voldoen. Onzekerheid, verbijstering, twijfel aan ons eigen ongeloof. Dat is een goed teken. Sommige mensen weten zo zeker dat het evangelie niets voor hen is, dat het geloof hun niets te bieden heeft, dat God niet bestaat. En dan gebeurt er iets waardoor die muur van ongeloof begint te scheuren. Bent u of jij er op deze manier wel eens verlegen onder geworden? Misschien zit hier iemand die denkt: ik geloof niet in God en de Bijbel is een gewoon boek. Straks ga ik niet meer naar de kerk. Als ik eenmaal 18 ben, dan zien ze me hier niet meer. Dan kan er zomaar iets gebeuren waardoor jouw ongeloof gaat wankelen. Is het wel waar dat het evangelie onzin is? Is er toch niet meer tussen hemel en aarde dan ik zie? Soms ontmoet je iemand van je leeftijd die wel echt gelooft en die geloofsbelijdenis heeft gedaan. Hij of zij zegt dat het zo fijn is om in de Bijbel te lezen en liederen te zingen die over God gaan. Je wordt een beetje onzeker. Je wordt misschien zelfs een beetje jaloers. Je eigen hart voelt soms zo leeg. Eigenlijk heb ik nergens houvast aan. Die ander is ook jong en die vindt kracht in het geloof. Is het misschien toch waar? Natuurlijk is het niet voldoende als het daarbij blijft. Alleen verlegenheid, twijfel aan je eigen ongeloof maakt nog niet zalig. Toch kan het een begin zijn van de weg tot echt geloof. Ik hoop dat het zo in jouw leven werkt. Al spoedig echter is er ook een andere reactie. Een aantal mensen dringt zich lachend naar voren. Mensen, zien jullie niet wat er aan de hand is? Die lui zijn gewoon stom dronken. Laat je toch niets wijs maken. Ga nou toch niet serieus lopen nadenken. Het staat allemaal niks voor. Zijn deze mensen zo flink, zo nuchter? Of zijn ze in feite bang? Onbewust zijn ze misschien wel het diepst geraakt. Willen ze door hun spot hun vragen overschreeuwen? En hoe komen ze aan deze ordinaire verklaring? Is die hun misschien ingefluisterd? Hier zien we het werk van Satan op het Pinksterfeest. Het vuur van de genade begint te branden. Maar hij geeft deze mensen snel een blusdeken van spot. Hij wil niet dat deze mensen in vuur en vlam van het geloof komen te staan. Vaak is spot een verfijnde vorm van angst. Wie in de politiek spot met zijn tegenstander, is in feite onzeker dat die ander te veel macht krijgt. Deze mensen voelen aan, als dit echt waar is, wat deze mensen bezitten, dan ben ik leeg en zonder God. Ondanks al mijn godsdienst. Veel religieuze spot waarmee mensen het geloof belachelijk maken, zijn influisteringen van de boze. Mensen denken dan dat ze origineel zijn. Zeker als ze de lachers op hun hand krijgen. Maar het zijn influisteringen van Satan om te voorkomen dat ze de Heer leren kennen. Ze zijn dronken. Op zich een dwaze opmerking. Het is pas het derde uur van de dag, dat wil zeggen 9 uur 's morgens. Normaal gesproken is er dan nog niemand dronken. Maar ja, spot is altijd dwaas. De vreemdste argumenten worden aangegrepen om zichzelf maar gerust te stellen. Want er is niet zo moeilijk voor een mens dan toegeven dat je ernaast zit. We komen ze wel eens tegen op ons werk, op school of op een verjaardag. Mensen die spotten met het geloof. Geloof jij in een leven na de dood? Er is er toch nog nooit eentje teruggekomen? Geloof jij in God? Bewijs me eens dat die bestaat. Achter die spot zit soms een groot aantal knagende vragen die men niet aan kan of aan durft. Vragen die opgeroepen zijn door het woord van God. Of door een gesprek met een gelovige. Of gewoon door gebeurtenissen in hun leven. Opvallend dat het nogal eens mensen betreft die ooit een gelovige opvoeding hebben gehad. Misschien denkt u, dit punt had u eigenlijk wel kunnen overslaan. Want we zitten hier in de kerk. Zulke mensen zijn hier niet. Vergist u zich niet. Het waren geen buitenkerkelijken die op de Pinksterdag spotten. Het waren, om zo te zeggen, kerkmensen. Die leefden met het woord van God. En die de geboden min of meer stipt naleefden. Ze waren zelfs van heinde en ver gekomen om het Pinksterfeest te vieren in Jeruzalem. Als we ons niet gewonnen willen geven aan de oproep tot geloof, is Satan ook bij kerkmensen aanwezig om de blusdeken van de spot aan te reiken. Niet altijd zo'n grove spot. Ze kan ook verfijnder, minder schokkend. Noem het maar vrome spot. Wanneer het evangelie verkondigd wordt en de oproep tot geloof en bekering komt, kan men zeggen, och, dat geldt niet voor mij. Ik ben toch gedoopt en ik ben lid van de kerk. Ik ben toch al gelovig. En zo wordt de klem van de oproep gemakkelijk gesmoord. Of als het woord zo indringend verkondigd wordt dat een ieder die de naam van de Heere aanroept zalig zal worden, dan zijn er ook die zal zeggen, ja, maar voor mij is het niet. Want dan moet ik eerst dit ervaren en dat voelen in mijn hart. Dan wil ik eerst wel weten dat ik uitverkoren ben. Zolang ik dat niet weet, kan ik niet geloven. Ook dat is vrome spot. Het Pinksterwonder stoot mij van mijn troon van eigen opvattingen en zekerheden af. En wil mij op de knieën brengen. Dat wil ik vaak niet. Terwijl God me door het evangelie onrustig maakt, neem ik uit handen van zijn tegenstander een blusdeken aan die bij mij past. En blus het genadevuur. Zo zien we de duivelse tegenaanval op Pinksteren zich voltrekken. Veel twijfelende, vragende gezichten van deze godsdienstige mensen veranderen in een lach. De heilzame schrik en de verbijstering ebben weg. Hun hart komt weer tot rust, maar niet op de goede manier. Straks gaan ze weer terug naar een oude Joodse leven met een menselijke zekerheden. Hoeveel keer heb ik de twijfel al verdreven met spot? Met grove wereldse spot, waarbij ik mensen die spraken over God heb gekwetst, of met verfijnde, godsdienstige spot. Is dat niet de Heilige Geest willen tegenhouden? En het erge is dat sommige mensen daar pas achter komen als het te laat is. Er is gelukkig ook nog een andere reactie. We lezen van mensen die verslagen zijn, omdat ze diep in het hart geraakt zijn en uitroepen: wat zullen we doen? Bij hen is de verlegenheid, de twijfel doorgewerkt tot verslagenheid in het hart. Het gaat doorwerken tot bekering. Dat staat een stuk verderop in dit hoofdstuk en wel in vers 37. Na de indringende preek van Petrus, dat duivelse spotten dreigde alle vragen te smoren. Maar toen is Petrus opgestaan en heeft duidelijk gemaakt wat die tekenen eigenlijk willen zeggen. God gaat in de tegenaanval door zijn knecht Petrus. En door die verkondiging van het woord gebeuren er wonderen. Daardoor worden mensen in hun hart getroffen, zodat ze niets anders meer kunnen of willen dan vragen om genade. Petrus' preek is persoonlijk, maar ook heel scherp. Hij neemt geen blad voor de mond. Alles wat gebeurt op Pinkster is het werk van Jezus, die gij hebt gekruisigd, zegt hij. Ze hebben het heilige van God verworpen. Ze hebben hun eigen Messias niet aangenomen. Dit zijn de feiten, zegt Petrus. Deze mensen zijn niet dronken, maar deze Jezus, die jullie als een misdadiger hebben uitgeworpen, leeft. En straks zal hij al zijn vijanden overwinnen. Bij zo'n preek zou je denken: wat zullen ze nu kwaad worden? Nu zullen ze de kerk wel uitlopen. Maar nee, dat gebeurt niet. De Geest van God werkt door de prediking heen en werpt zich op de harten van de hoorders. Veel spotters kunnen niet langer hun vragen onderdrukken. De argumenten van Satan worden hun uit handen geslagen. En zij, die zo pas nog slechts verlegen waren met de situatie, of zelfs spotten met de dingen, gaan roepen om genade. Ze voelen dat ze verloren zijn. In de spiegel van deze prediking zien ze dat ze vijanden van God en zijn genade zijn. Al hebben ze dan Mozes en de wet. Er is meer nodig. En dan klinkt het: wat moeten we doen, mannenbroeders? Dit is het werk van de Geest. Ze zijn diep in hun hart geraakt. Letterlijk staat er een woord dat betekent doorsteken. Alsof er een mes door hun hart is gegaan. En als een mens geraakt wordt in het hart, komt de weg open te liggen voor het geloof. Psalm 51 noemt dit een verbroken hart. Een bijzonder beeld eigenlijk. Door de kracht van de Geest is de prediking als een mes dat in mijn hart steekt. Niet om mij te doden, maar om me echt te laten leven. Want je kunt op twee manieren iemand in het hart steken. Je kunt dat doen op een misdadige manier. Dat gebeurt steeds vaker in conflicten. Men steekt de ander in het hart, vaak met de dood tot gevolg. Dat is moord. Maar een hartchirurg gebruikt ook een mes en snijdt daarmee in het hart. Niet om iemand te doden, maar om iemands leven juist te redden. En zo is het hier. De hemelse hartchirurg raakt hun hart ten goede, zodat ze openstaan voor het evangelie en ze verlossing nodig hebben. Er zitten kwalijke verstoppingen voor het reddende evangelie. En net als na een hartoperatie voelen deze mensen zich in één keer anders. Ze voelen wat ze eerst niet zagen: hun zonde en verloren zijn. Nee, dat gebeurt niet altijd zo plotseling als op de Pinksterdag. Soms is het een langdurig proces, waarbij ik steeds meer ga ontdekken dat ik buiten Christus verloren ben en dat ik zo Hem meer en meer nodig heb. Misschien hebt u het in uw leven wel zo ervaren. Langzaam maar zeker met de plaats in uw hart gemaakt voor de Heer Jezus. Pinksteren, een feest van grote wonderen. Een spotter is er snel mee klaar. Met zijn blusdeken dooft hij het beginnende vuur. Iemand die verlegen is met de situatie stelt vragen en wil er meer van weten. Maar wie diep geraakt is in het hart, gaat roepen om verlossing. Nu stellen wij ons bij Pinksteren vaak wat anders voor. Geen mensen in benauwdheid, maar vrolijke mensen die buiten zichzelf zijn van vreugde en vol vreugde zingen. En zeker, dat hoort er ook bij, dat is juist het gevolg van die geestelijke hartoperatie. Pinksteren betekent niet dat mensen alleen maar pijn voelen en verdriet hebben. Nee, want zodra de mensen roepen: wat moeten we doen? Roept Petrus: bekeert u en wordt gedoopt. Er is een leven van vergeving en vernieuwing voorhanden. En dan gebeurt iets wonderlijks, onvoorstelbaar gewoon. Wie zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. Het verwonde, gebroken hart vindt rust in de belofte dat Christus de straf heeft gedragen en de zonde heeft verzoend. Deze preek loopt uit op een massale doopsbediening. Dat is misschien wel het allergrootste wonder van dit feest. Die kleine gemeente van 120 personen krijgt er in één keer 3000 leden bij. Wat geweldig. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Tegelijk moeten we zien dat niet alle hoorders zich lieten dopen. Er zijn er die verlegen blijven met de situatie. Ze blijven zich afvragen wat het is. En morgen of overmorgen zijn ze de vragen kwijt. Of het werkt toch door. Er zullen er ook geweest zijn die in de weken daarna tot een doorbraak kwamen en alsnog de Heer Jezus leerden aanroepen. Daar zijn ook de spotters. Sommigen zijn mogelijk toch tot verandering gekomen. Denk aan een man als Paulus, die de christenen eerst verachtte en van een spotter veranderde in een apostel. Maar spotters bleven er, ondanks die indringende preek. En ze blijven er, ook onder ons. Niet altijd spotten ze op een grove manier. Soms gebruiken ze zelfs bijbelteksten om maar niet tot verandering te hoeven komen. Zo blijven sommigen leven, tot het voor altijd te laat is. Wat een berouw moet zo'n spotter eenmaal hebben als hij of zij inziet wat hij met het werk van God gedaan heeft. Dat de Heere zo dichtbij was en dat ze hem hebben weggespot. Wat moeten ze dan een hekel hebben aan Satan die hun de blusdeken gaf en hen nu uitlacht. 3 reacties op Pinksteren. Welke vind ik terug in mijn eigen leven? Bij welke groep hoor ik? Heeft het mijn hart geraakt? Heb ik kennis gemaakt met dat mes van de hemelse chirurg? Leerde ik roepen om Christus en zijn bloed? Maar wordt u nog zo heen en weer geslingerd of het ook wel voor u is? Er kan nog zoveel onzekerheid zijn bij hen die in het hart geraakt worden. Satan laat zijn prooi maar zo niet los. Maar weet dan dat er ook voor u genade is. Al hebt u nog geen zekerheid op dit moment, al durft u niet te geloven dat u bij Gods kinderen hoort, toch mag ik u zeggen dat er genade is voor u. In het begin van zijn preek heeft Petrus al benadrukt dat ieder die de naam van de Heere aanroept, zalig zal worden. Luister maar naar Petrus, wat hij zegt tegen die mensen die roepen om genade. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Ook de kinderen van de gelovigen krijgen de belofte. Bij iedere doopsbediening klinkt deze tekst vanuit het formulier. Is het bij u of jou nog altijd niet verder gekomen dan verlegen zijn met al die tekenen? Je bent te zoeken. Je hebt soms diepgaande gesprekken over het geloof. Je weet nog niet of je wel zult geloven of niet zult geloven. Je voelt je nog niet verloren zonder de Heer Jezus. Het kan het begin zijn van vinden. Veel mensen, vooral denkers, zijn op deze manier uiteindelijk toch aan de voeten van Jezus terechtgekomen. Er is echter ook het gevaar dat we blijven twijfelen. Veel mensen zeggen vandaag: ergens geloof ik wel dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat ik zie. Maar ze komen nooit aan de voeten van Jezus terecht. Gelukkig is het niet de laatste preek geweest toen in Jeruzalem. En ook vandaag is het niet de laatste preek, tenzij Jezus wederkomt. God werkt door en onder de prediking, flitst het zwaard van de geest. Het mes van de hemelse chirurg komt trouw en biddend onder de prediking. Natuurlijk kun je overal tot geloof komen. Maar hier is de werkplaats, de operatiekamer van de Heilige Geest. En vraag maar: Heere, raak ook mijn hart aan, zodat het echt Pinksteren wordt. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, wij danken u voor uw woord, voor uw liefde, voor uw Zoon in onze plaats. Hij mijn schuld, mijn zonde, mijn vloek. En ik zijn nieuwe toekomst, vergeving van zonde, ja het eeuwige leven. Heren, geef door uw Heilige Geest dat we zouden mogen groeien in de liefde en in het verlangen naar die dag. Dat we volmaakt bij u zullen mogen leven. Heer, en wilt u ook geven dat we op uw woord met verslagenheid en hoop zouden reageren. Bewaar ons voor de spotreactie. Ook voor een vrome spotreactie. Heer, en we bidden ook voor hen die uw liefde nog nooit hebben leren beantwoorden. Open hun ogen voor uw liefde, voor uw genade. Omdat er toch niemand van ons in die dag zal hoeven zeggen, had ik maar, en zo de duivel de schuld geven, maar het is onze eigen schuld dan. Heren, wij danken voor het in goede orde verlopen van de dienst. Wilt u ons vanmiddag weer bij elkaar brengen, als we nog een keer de gelegenheid krijgen om uw stem, uw woord te horen. Zegen dan ook uw dienstknecht, die het woord mag verkondigen. Vergeef alles wat niet naar uw wil was, ook in deze dienst, om Jezus wil alleen. Amen. De collecte, digitaal of bij de uitgang, vandaag zijn bestemd voor de kerk en voor onderhoud gebouwen. En we zingen tot slot van Psalm 105, de versen 1 en 3... Psalm 105, de versen 1 en 3, tot slot. Eindigen we deze dienst met de zegenbede van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënige God, u zij al de eer. Amen. De gelezen preek is van dominee B. de Graaf uit Nunspeet.